Dames, heel hartelijk welkom. Ik begin maar precies om 10:30, omdat ik weet dat er mensen in het land zijn die meeluisteren. Dan kunnen we ons niet permitteren om heel erg van tijden af te wijken. Dus heel hartelijk welkom hier. Fijn dat u hier allemaal bent in zo'n grote getale. En ook fijn de mensen die meeluisteren. Ik hoop dat jullie je er ook bij betrokken voelen wat hier gebeurt. Dat jullie je toch ook een beetje verbonden voelen met ons. Dat hoop ik echt. Het is jammer dat jullie er niet bij kunnen zijn. Maar de techniek van vandaag geeft ons veel mogelijkheden en daar zijn we dankbaar voor. Dus allemaal heel hartelijk welkom. Ik hoop op een hele goede dag. En wat kunnen we beter doen dan eerst te beginnen met gebed? Trouwe God en Vader, u bent groot, u bent machtig, u bent goed. Wij zijn dwaas en dom. Wij lopen telkens weer bij u vandaan, maar u roept ons ook altijd weer terug. Wij danken u daarvoor. Wilt u vandaag met uw Heilige Geest ook in ons midden zijn? Geeft u ons een goede dag en geeft dat wij merken dat wij in Christus één zijn, dat wij bij elkaar horen, omdat u uw Zoon gegeven hebt voor ons en dat wij daarvan mogen leven. Geef ons goede dag. Wilt u met Wesselien als zij gaat vertellen over haar bezigheden? Wilt u met ons zijn als we vanmiddag ook nog weer in gespreksgroepjes gaan wandelen, met elkaar gaan spreken? Geef dat u met uw geest daar ook bij aanwezig bent. Wilt u ook mengen in die gesprekken en geef ons zo een goede dag. Alles tot eer van uw grote naam. En dat mogen we u vragen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We beginnen met zingen. En dat kunt u allemaal meelezen. Anja gaat voor ons spelen, daar zijn we blij mee. Kijk het uit je hoofd. Ja, begin maar. Ja. Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Dan lees ik voor u een gedeelte uit de Bijbel en wel uit Jeremia 29 vanaf vers 5 tot 14. Want zo zegt de Heer, nee, dit is, want zo zegt de Heer, voorzeker. Ik kan wel beter hiervan lezen. Ik kan het niet goed zien. Bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in te aantal. Zoek de vrede voor de stad waarin ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, laten uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen, want met leugen profiteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere, voorzeker, pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u in toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen, met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Je hebt in de schriftlezing vast wel het thema toekomst vol van hoop van deze ontmoetingsdag gehoord en herkend. Ik immers ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Het is een geweldige tekst. We wensen elkaar deze woorden wel toe. Hij staat op kaarten die we elkaar sturen. Toch is het goed om even te kijken naar het woord voor gedachten dat hier staat. Het is een woord dat niet veel voorkomt. Het woord gedachten houdt in dat de Heere voortdurend met ons bezig is om hulp en redding te brengen. Hij heeft heel veel en veel meer pijlen op zijn boog dan wij kunnen denken. Hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Ze zijn hoger, rijker, genadiger, vredevoller. Het is hetzelfde woord als in Psalm 40 vers 6, waar de dichter spreekt over Gods gedachten jegens ons. Daarom eindigt Psalm 40 ook met verwachting. Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. Wij zetten dat wel in een appje aan iemand. Ik denk aan je. Dat is mooi, maar het kan ook heel gemakkelijk en goedkoop zijn. Maar als de Heere aan ons denkt, houdt dat in dat hij bezig is voor ons, met ons. Dan mogen we Christus zien, die het verlorene zoekt. Maar nu terug naar Jeremia 29. Het stukje dat we gelezen hebben staat ingeklemd tussen andere woorden van de Heere. En die woorden mogen we niet zomaar naast ons neerleggen. Ze worden gezegd tegen de Israëlieten die in ballingschap zijn. En ze krijgen de opdracht om zich daar toch wel een hele tijd te vestigen. Om daar huizen te bouwen en het goede voor het land van hun ballingschap te zoeken. Ze moeten zelfs voor de stad waarheen de Heer hen gevoerd heeft bidden. Ze moeten heel het goede voor de stad zoeken. Pas na 70 jaar zal de Heer hen terugvoeren naar Israël. Al die tijd moeten ze zich inzetten voor hun omgeving. Als de Heer dit van de Israëlieten vraagt, vraagt hij dat ook zeker van ons. Ook wij mogen nooit onze omgeving uit het oog verliezen en afschrijven. Wij kunnen en mogen ons niet afkeren van onze wereld. Die meent zonder God te kunnen bestaan. Wij mogen haar niet afschrijven. We moeten ons positief geven aan de omgeving om ons heen. We kunnen ons niet afzijdig houden en ons in onze eigen subcultuur terugtrekken. De Heere geeft ons de opdracht voor de stad, de wereld, om ons heen te bidden, om vrede voor haar te bidden, zodat wij in haar vrede ook onze vrede hebben. Moeilijke woorden, maar woorden van de Heere. Maar uit die woorden van de Heere volgt ook een belofte. Wanneer we de Heere aanroepen, zal hij naar ons luisteren. Hij zal een omkeer brengen in ons vreemdeling zijn op aarde en ons bij elkaar brengen. De gedachten van vrede worden werkelijkheid. Daar is een toekomst van hoop, vrede. Dan zal die toekomst werkelijkheid worden, waarvan de openbaring van Johannes spreekt. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Als we het vandaag moeilijk hebben, is er één vaste zekerheid. Wij zijn dan misschien ellendig en arm, maar de Heer denkt aan ons. Hij kijkt niet weg. Hij verliest ons niet uit het oog, maar hij is bezig met ons. Om redding te brengen, een heilrijke toekomst. Wat een hoop, wat een verwachting klinkt erin door. Daar kunnen we toch allemaal op teren? We kunnen niet zonder. Wat belooft de Heer ons veel? Laten we eruit leven en ons houvast erin zoeken. Zullen we met elkaar gaan zingen weer? Psalm 42, vers 3 en 5. Graag het woord geven aan Wesley Fouad. Zij doet met haar man, begreep ik, evangelisatie onder Koerden. Maar ze kan veel beter zelf vertellen wat ze van plan is te vertellen. En dat zal ongetwijfeld ter sprake komen.
Goedemorgen allemaal. Chineau is een jonge vrouw die een aantal jaar geleden voor het eerst bij ons op bezoek kwam. Samen met haar man en twee kinderen. En ik denk dat de kinderen 4 dagen lang alleen maar gekrijsd hebben. Behalve als ze in slaap vielen van de moeheid. Haar kinderen waren zo getraumatiseerd van de vluchtreis. Bijna verdronken. En zo bang dat ze helemaal van streek. En het heeft echt dagen geduurd voor ze zich op hun gemak voelden. Maar Chineau zelf was gevlucht omdat haar schoonfamilie zo slecht voor haar was. Ze werd geslagen, mishandeld, alleen maar omdat ze de schoondochter was. Toen ze bij ons kwamen, kwamen ze eigenlijk omdat ze van iemand hadden gehoord dat wij een huis van hoop zijn. Ze waren moslim van achtergrond, maar daar hadden ze niet echt vrede in gevonden. En dus kwamen ze aan ons vragen hoe dat nou zat met die hoop waar ze iets over hadden gehoord. En langzaam hebben we ze verteld dat Jezus onze hoop is. En wat dat betekent. Wat het betekent als je hem volgt. En samen met haar man heeft Chineau haar leven aan de Heer Jezus gegeven. Na een half jaar werd ze weer zwanger. En door haar zwangerschap was ze ook een beetje in de war. Ze woonde in het AZC en ze zag het niet meer zo zitten. En ze dacht, het is toch beter om terug te gaan naar Irak. En dat deden ze. Met het hele gezin terug naar Irak. Grote beloftes van de familie dat het deze keer goed zou gaan. Dat ze een eigen huis zouden krijgen. En ook het christen zijn maakte niet zoveel uit. Want dat hadden ze in hun enthousiasme namelijk aan de familie verteld. Dat ze christen geworden waren. Vanaf dag 1 terug in Irak kregen we telefoontjes. Eerst van de man van Chineau. Dat hij weer terug wilde naar Nederland. En toen ook van Chineau zelf. Dat haar zwager geprobeerd had haar te verkrachten. Dat ze in elkaar geslagen was en naar haar moeder gevlucht was. Maar ja, die stuurde haar ook weer terug. Dat de kinderen afgepakt waren en dat ze niet bij de kinderen kon, zodat ze niet weg zou gaan. Alleen maar nare verhalen. Toen mijn man op bezoek was in Irak, probeerde hij contact met ze te krijgen. Maar ze waren zo bang dat de enige manier dat ze elkaar even konden zien was als ze een rondje reden door de stad. En dan bad mijn man met ze. Maar zij moesten weer naar huis. En de verhalen bleven slecht. En slecht. En slecht. Eén keer vroeg ik aan mijn man van Redoen. Ik zei, vraag eens aan ze of ze eigenlijk nou wel christen willen blijven in deze situatie. Want dat is het enige wat hun familie zei. Als je weer moslim wordt, als je Jezus afzweert, zullen wij jullie met rust laten. Toen mijn man het aan ze vroeg, begonnen ze te lachen. Hoe kan je zoiets vragen? Degene die ons hoop geeft in deze situatie is Jezus. We zouden nooit terug kunnen naar ons oude geloof waarin geen hoop is. Ons oude geloof wat ons dit aandoet. De enige hoop die we hebben is in Jezus. En zo nu en dan stuurde Chineau mij foto's van haar en van de kinderen. En ze was altijd in het zwart, met een hoofddoek heel strak om, wat ze in Nederland natuurlijk niet meer had. Maar elke foto lachte ze. En dan deed ze een spraakbericht erbij, want ze kan niet echt lezen en schrijven. Wesselien, ik hoop in Jezus. Ik hoop in Jezus. Een andere vrouw, Maria, ik denk dat ze 22 jaar is. En zij was in Irak tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Een paar dagen voordat we haar overlijdensbericht kregen, zagen we een filmpje van haar op TikTok. Ik denk niet dat veel mensen hier op TikTok zitten. Ik zit op TikTok wegens evangelisatie. Daar had ze een filmpje opgezet waarin ze vrijmoedig zingt dat Jezus haar enige hoop is. Om dit filmpje is ze door haar broer doodgeschoten. Lisa is een meisje van 15 jaar. Ze is familie van ons en ze heeft via mijn dochter iets over de Heer Jezus gehoord. Toen haar familie erachter kwam dat ze alleen maar zocht op internet over het christelijk geloof, kwamen haar tantes en hebben haar in elkaar geslagen. Hield het haar tegen? Ze is inmiddels gedoopt. Deze vrouwen, deze jonge meisjes zijn mijn voorbeeld van hoop. Zij weten wat een hoopvolle toekomst is, waar ze naar verlangen. Wij denken heel vaak, tenminste als ik voor mezelf spreek, aan hoop voor dit leven. Als het maar ietsje beter wordt in dit, of ietsje beter wordt in dat, of als mijn kind maar dit. Zij hebben het moeilijkste gedaan in dit leven, wat hun alles kan kosten. Omdat ze een hoopvolle toekomst hebben in Jezus Christus. En dat is waar ik vanmorgen met jullie over wil praten. Over de hoopvolle toekomst voor ons en voor mannen en vrouwen in Koerdistan. Ik ben Wesselien Fouad, een geboren Zeeuwse. Ik kom uit Middelburg en ik kwam hier een hele oude vriendin van me tegen, Aline. Superleuk. Ik heb op mijn 12e de Heer Jezus leren kennen als mijn Heer en Verlosser. En vanaf die dag wist ik dat ik hem fulltime moest dienen. Alleen ik zat nog op school, dus we hadden een leraar daar en die kende ik als een, die was ook zendeling geweest. En ik ging naar hem toe en ik zei, hoe moet dat nou? Want ik wil over de Heer Jezus vertellen. Dat is wat mijn hart is. Maar ik moet nog naar school van de Nederlandse regering, dat klopt toch niet? Hij zei, nou Wesselien, het eerste wat je moet doen is het hier op school vertellen. Aline weet dat ik dat heb gedaan. En dat was niet altijd makkelijk. Ik zat op een reformatorische school, maar ook daar vinden we het niet altijd leuk als er over de Heer Jezus wordt gepraat. Maar er was één tekst belangrijk voor me en die wil ik ook met jullie lezen. En dat is de basis van mijn hele leven geweest. En die staat in 1 Petrus 3, vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God, de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en eerbied. Vers 15 is altijd mijn tekst geweest. Wees altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. En toen ik gevraagd werd om hier te spreken over een hoopvolle toekomst, dacht ik, nou, dat past heel mooi. Niet alleen bij de Koerden, maar ook bij mijn leven. Ik heb echt heel vaak die vraag gesteld aan mijn man. Samen hebben we het daarover. Moeten we aan mensen die daardoor in ellende komen, vertellen over Jezus? Ik heb net drie verhalen verteld over Irak, wat nog bekend staat als vrijheid van godsdienst. Wij werken ook in Iran. Daar is het sowieso onmogelijk om christen te zijn eigenlijk. Misschien hebben jullie iets gevolgd van wat er de laatste tijd is gebeurd, omdat er een vrouw haar hoofddoek afdeed. Dit was een Koerdische vrouw. En vervolgens is de Iraanse regering op het Koerdische gebied in Iran bommen gaan gooien. Maar wij leiden zo'n meer dan 100 huiskerken in dit gebied. En die huiskerken zijn doodsbang. Want in de eerste plaats zijn de Koerden het probleem. Maar in de tweede plaats zijn zij als christen natuurlijk helemaal een probleem. Want zij zullen als de boosdoeners gezien worden. En ik heb het er dan met mijn man over. Is het wel goed dat we hun zo helpen om de Heer Jezus te volgen? Want het brengt alleen maar problemen voor hun leven. Het brengt ook problemen in ons leven trouwens. Het gaat niet echt over rozen als je doet wat de Heer Jezus van je vraagt. Mensen houden daar gewoon niet van. We houden er zelf ook niet van. Maar deze tekst, we leggen verantwoording af van de hoop die in ons is. We hebben een fantastische God. We hebben een fantastische weg die we kunnen lopen met God. We hebben een fantastische toekomst die voor ons ligt alleen door Hem. En dat is toch dat we willen dat iedereen dat weet. Dat is waarvoor wij ons 20 jaar geleden geroepen voelden. 20 jaar geleden werd mijn man zelf Koerd. Koerden zijn een volk zonder land, zonder gebied, zonder identiteit. Maar wonen in het Midden-Oosten. Eigenlijk waar Turkije, Syrië, Irak, Iran en Armenië elkaar kruisen. Dat is het gebied van de Koerden. Het zijn er zo'n 50 miljoen en bijna allemaal moslim. Mijn man was ook moslim en hij kwam tot geloof in de Heer Jezus. En ja, zoals ik net al zei, vanaf mijn 12e wilde ik het evangelie vertellen aan mensen. Dus ik zei tegen hem, volgens mij moet jij dat aan je volk doen. Hij zei, nou nee, dat denk ik niet, dat is veel te moeilijk. Geef mij maar wat Nederlanders in de hervormde kerk. Daar zat hij toen. Een jaar later sprak God tot zijn hart. Ik wil dat jij jouw volk het evangelie gaat vertellen. En vanaf die dag, dat is nu ongeveer 20 jaar geleden, zijn we begonnen met dat te doen. En er waren in die tijd misschien 5 Koerdische christenen in Nederland van de 70.000 die in Nederland woonden. En we begonnen met het organiseren van een samenkomst waar we Koerdische muziek luisterden. Er was nog geen Koerdische christelijke muziek, Koerdische gewone muziek, folklore muziek over het land. En mijn man vertelde daar zijn getuigenis. Veel meer wist hij ook nog niet, want hij had nog niet zoveel bijbelonderwijs gehad. En daarna konden mensen invullen of ze naar de bijbelstudie wilden komen. Van de 80 mensen gaven 40 mensen zich op voor de bijbelstudie. We schrokken ons rot. Dat hadden we niet echt gepland. Maar goed, mijn man ging met een stapel bijbels onder zijn arm in verschillende talen. En las hij maar een stukje uit de Bijbel en dan ging hij dat uitleggen. Later is hij een hele school gaan volgen daarvoor, hoor, om dat ook te kunnen. Maar zo begon het. We hadden hoop in ons hart om te delen met een volk zonder hoop. Een volk zonder toekomst. En God zegende dat. Iemand kwam tot geloof, die zei, ik wil graag de Heer Jezus volgen. En toen zeiden we tegen elkaar, wat moeten we nu? We wisten dat we het evangelie moeten vertellen, maar hoe? Wat moeten we doen met iemand die echt tot geloof komt? We schrokken ervan eigenlijk. Gelukkig waren er allemaal wijze mensen die meer ervaring hadden, dominees en evangelisten die ons verder hielpen. En zo is de Koerdische gemeente in Nederland gegroeid. Met mensen die hun familie achter moesten laten en de Heer Jezus gingen volgen. En sommige van jullie hebben ook interviews van mij gezien, dat het bij ons ook niet altijd makkelijk was. En dat het zelfs zo ver ging dat iemand in ons huis drong om mij te verkrachten. Dat is gelukkig niet gebeurd. Stenen door de ruit. Maar in dat alles weten we waarvoor we het doen. Voor Jezus. Voor die hoopvolle toekomst die we in Hem hebben. Ik wil met jullie iets lezen uit Hebreeën. Ik had eigenlijk heel hoofdstuk 11 en 12, maar dat zal ik jullie niet aandoen, want dat is iets te lang. Dat moet je maar thuis lezen. Maar ik hou gewoon heel erg van het woord van God. En het is altijd, dan denk ik, nou, zal ik hier stoppen? Denk ik, nou, nee, nog verder. Dat is ook nog zo mooi. Maar dat gaan we niet doen vanmorgen, want dan zijn we alleen aan het Bijbel lezen. Daar was ik niet voor gevraagd, precies. Dus Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men niet ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Wij hebben een hoop. Onze hoop is Jezus. En Hebreeën 11 vertelt daar fantastisch over. In onze gemeente hebben we net Richteren besproken. Onze dominee, ik zit trouwens in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Rotterdam-Zuid. Maar dat is een zendingsgemeente, dus ietsje anders als hoe de gewone Christelijk Gereformeerde Kerk eraan toe gaat. Maar wie bespreekt er nou Richteren? Sorry hoor, het is een en al gedoe. Ze komen in de problemen door de eigen domheid, om het zo maar te zeggen. God zorgt dat er een rechter komt. Het wordt opgelost en vervolgens vallen ze in dezelfde kuil. Toch? Dat is het verhaal. En dan heb je ook nog eens richters waarvan je zegt, nou Simson, hoe kan God met iemand als hem werken? Serieus, de enige die er goed uitkomen in Richteren zijn de vrouwen. Deborah, Jael, die doen tenminste wat God zegt, zonder overleg, zonder moeilijk doen. Maar die mannen, en dan staan ze in Hebreeën 11. God wilde door gewone mensen met gewone fouten werken. En hij volvoerde zijn plan. Even nog terug. Wie wordt hier ook genoemd in haar geloof? Sarah. Ook zo'n, Sarah, door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Ik weet niet hoe jullie over Sarah denken, maar Sarah was degene die tegen de man zei, ga lekker slapen met Hagar, krijg je vast een kind. Vervolgens was het huis te klein natuurlijk. Even een beetje bot op zijn Nederlands, Rotterdams gezegd, hè. Dat was Sarah. Er kwamen drie engelen op bezoek, waarvan waarschijnlijk één Jezus zelf was. Die zeiden, je gaat een kind krijgen en ze lachten erom. En hier staat dat zij door haar geloof gered werd. God heeft zoveel geduld met ons, met onze zwakheden, in hoe wij geloof hebben in de hoop die hij geeft. God keek in het hart van Sarah. Sarah had hoop op God, ondanks haar twijfels in haar gewone leven. God ziet mijn hart, hij ziet mijn twijfels, maar hij weet ook mijn hoop op hem, dat in elke diepte waar ik doorheen ga, waar jullie doorheen gaan. Onze enige vaste hoop is Jezus Christus. Op het moment dat we dat loslaten, zijn we alles kwijt. Ik had een poosje geleden een gesprek met iemand bij ons in de gemeente die een hele belangrijke taak in de gemeente altijd had. En hij vertelde me dat hij de oorlog in Oekraïne, allerlei dingen die gebeuren, zijn dochter die ziek is, dat hij het niet meer kon rijmen met God. En dat hij zijn vraagtekens bij God had. Hij zegt, dat heb je toch ook? Jullie hebben het ook vaak moeilijk. Je brengt offers die vaak te zwaar zijn voor mensenogen. Ik zei, ja, maar ik twijfel nooit aan God. God is ons enige houvast. Hij is onze enige hoop. Waarom? Waarom kunnen wij zo vertrouwen op God? Omdat ik zulke goede gevoelens heb of zulke goede ideeën? Nee, ik kan op hem vertrouwen op basis van Hebreeën 11. Kijk maar, wat staat er in Hebreeën 11? Het gaat eigenlijk niet over die mensen die er allemaal staan. Het gaat over dat God zijn plan volvoerde. God had een plan. In Genesis 3 heeft hij duidelijk gezegd, mijn kind zal geboren worden door de vrouw. Ja? Vervolgens maakten wij er alleen maar een puinhoop van. In de tijd van Noach was het zo'n drama dat uiteindelijk de hele aarde eigenlijk onder water werd gezet en geen mens kon overleven, behalve Noach, die God had uitgekozen om door hem zijn plan door te laten gaan. Even later wordt Abraham eruit gepikt. Abraham had geen geloof in God. Hij kwam uit een ongelooffamilie. Maar God openbaarde zich en Abraham was trouw, was gehoorzaam en hij deed wat God van hem vraagt. Van hem vroeg en hij ging op weg. Hij kreeg een kind. En toen kwam Israël. En ondanks elke keer dat ze bij God vandaan gingen en dat God Als wij God waren geweest, gelukkig zijn we dat niet, hadden we het al lang opgegeven met heel Israël. Maar God had een plan. Had niet te maken met de mensen op dat moment. Zijn plan was om zijn zoon via die weg te laten komen voor ons. Omdat zijn zoon de enige hoop was. En uiteindelijk kwam zijn zoon. En zijn zoon is onze belofte van hoop. Want zijn zoon stierf, maar stond ook op. En dat is een vaste hoop. Dit is een bewezen hoop. Het is niet zo dat wij geloven in iets alleen maar in dit boek. We geloven in iets wat historisch zelfs gebeurd is. We geloven in iets wat echt waar is. En dat is ook waarom wij het kunnen vertellen. Waarom we het ook niet voor onszelf mogen houden. Wij horen elke zondag over deze hoop. En dan zouden we onze buren niet die hoop willen brengen. Hoe kan dat nou? Toen dat gebeurd was dat die man ons huis binnendrong om mij te verkrachten. Dat was trouwens iemand waar ik 3 maanden voor had gezorgd. Hè? Die bij ons woonde, waar ik het bed van opmaakte, waar ik kleding van waste, voor kookte. Toen dat gebeurde, zijn we even een maand, hebben we geen gasten ontvangen. Ik kon het even niet meer. Je hebt zoveel, je legt zoveel in iets waar je in gelooft. Je hebt vertrouwen in mensen en die mensen doen dit terug bij je. Na een maand hebben we samen gepraat. We hebben ook een aantal mensen die met ons meewerken. Wat zullen we doen? Zullen we mensen meer op een afstand houden, zodat dit soort dingen niet kunnen gebeuren? Maar wat deed Jezus eigenlijk? Wat deed Jezus? Dat is altijd de vraag. Wat deed Jezus om zijn hoop in de wereld te brengen? Hij ging naar de mensen die hem verachten. Hij ging naar de mensen toe die hem uiteindelijk aan het kruis zouden hangen. Hij ging dag en nacht om met discipelen waarvan hij wist dat ze hem zouden verraden en verloochenen. Omdat hij wist wat hij te brengen had. En dat geloof ik echt, dat dat onze taak is. Wij weten wat wij te brengen hebben. Wij weten in wie we geloven. Wij weten dat hij boven alles is, boven mijn gevoelens, boven mijn bezeerdheid, boven mijn afwijzing, is hij degene die ik wil brengen. In al mijn zwakheden hoor. Sarah die had niet zoveel geloof, dat heb ik soms ook niet. Wij hebben pas iets heel aparts meegemaakt. De zwager van mijn man had zichzelf opgehangen. Dat is echt vreselijk. In Koerdistan is dat nog eens veel vreselijker als hier, want dat betekent dat de vrouw de schuld krijgt. En dat je zelfs in de gevangenis kan komen. Want waarschijnlijk heb jij iets gedaan. En mijn man ging daar naartoe, ook omdat hij daar werk had. Zal ik zo ook iets verder over vertellen, maar ook om bij zijn familie te zijn. Zijn zwager heeft een half uur opgehangen. Dat is vreselijk lang en was eigenlijk dus dood. Maar ze hebben hem van de touw afgehaald en hem naar het ziekenhuis gebracht en in leven gehouden. Hersendood eigenlijk. Maar goed, met machines klopte ze hard nog. En 40 dagen lang heeft hij van het ene naar het andere ziekenhuis. Daar is het gewoon, als je maar betaalt, dan doen ze wat jij wil. Maar zelfs dat, sommige ziekenhuizen zeiden, ja, die beginnen we niet meer aan. En toen Faridun, mijn man, landde, toen zei zijn moeder, je moet naar je zwager toe om voor hem te bidden. Zij zijn allemaal moslim bijna. Hè? Er zijn een paar mensen stiekem tot geloof gekomen in de familie van Faridun, maar de rest is allemaal moslim. Eén voor één zeiden ze, jij moet naar het ziekenhuis gaan om te bidden. Ja, wij zaten daar gewoon echt mee. Gaan bidden voor een man die eigenlijk al dood is. Iemand die ook niet wil leven. Wat moeten we hier nou mee? Faridun wachtte een week en hij belde naar mij en naar het team en zei, bid alsjeblieft voor me, ik weet niet wat ik hiermee moet doen. Toch gegaan. In het ziekenhuis met zijn zus samen heeft hij heel kort gebeden. Heer Jezus, het leven van mijn zwager is van u. Als u hem wil laten leven, u bent de levende. Geef dan nieuw leven. En anders geef ons de rust over zijn sterven. Die man is nu thuis, zonder machines, en begint langzaam op te knappen. Dat is God. Wij begrijpen er niks van. We begrijpen er echt niks van. Maar we hebben een God van hoop. En dat is wat wij mogen vertellen. Dat is waarin wij mogen bidden. Dat is waarin we trouw mogen zijn. En hij liet het aan ons zien. We zijn heel benieuwd wat er nu verder gaat gebeuren in de familie natuurlijk. De moeder van Faredun gaat nu mee naar de Bijbelstudies die hij geeft. Ze zegt, ik wil er nu altijd bij zijn. Het is heel moeilijk voor een vrouw van 70 om van geloof te veranderen. Hè? Om iets te gaan begrijpen. Ze kan niet lezen en schrijven. Iets te gaan begrijpen van het evangelie. We hebben het al zo vaak verteld, maar het is net alsof je tegen een steen praat. En nu zegt ze, ik wil graag de Bijbelstudie volgen. Onze God is een God van hoop en hij geeft ons een hoopvolle toekomst. Toen wij begonnen met onze bediening in Nederland, hadden we grote dromen, maar ik weet niet hoe groot onze verwachtingen waren. Wij, door ons leven heen, moeten we ook God leren kennen wie hij is. Soms raken we teleurgesteld. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Soms hebben we een beeld van wie God is en dat komt niet overeen met wat we ervaren of wat we zien gebeuren. Soms gebeuren er ook dingen in ons leven dat we denken, maar waarom? Soms worden zieken niet genezen waar we hard voor bidden. Of soms zijn er, ik heb volwassen kinderen inmiddels, mijn oudste is 20. Soms volgen kinderen de Heer Jezus niet, terwijl we ze alles hebben verteld daarover. Ik ben heel dankbaar dat mijn kinderen één voor één belijdenis hebben gedaan en echt de Heer Jezus volgen. Maar er was ook een periode dat de oudste dat helemaal niet wilde. En dan zoek je ernaar waarom. We begrijpen God niet altijd. Maar onze weg met hem is wel dat we hem steeds meer leren kennen. Ik heb vanaf toen mijn kinderen klein waren. Die waren meestal vroeg op, 6 uur. Misschien staan hier mensen eerder op, maar ik vond het best vroeg. Nou, en dan de hele dag dat gedoe van die kinderen om je heen. Jullie zijn vast allemaal betere moeders, maar ik vond dat gewoon druk. Ik vind het nog steeds druk. Sinds de coronatijd heb ik het gevoel dat nog steeds mijn kinderen niet naar school gaan. Want elke dag zitten ze daar weer, op die bank die ik voor mezelf wil hebben. Maar goed, ik had nodig dat ik elke dag even alleen was met God. Om hem beter te leren kennen. Omdat hij mijn houvast is. Ook als die kinderen vervelend zijn. Jullie hebben natuurlijk allemaal brave kinderen, maar die van mij gewoon niet. Ja, die wou ik soms achter het behang plakken. Vanmorgen nog, mijn zoon van 20, zijn echt fantastisch, maar kon wel wat doen. Hè, snap je, je hebt daar de afwasmachine, maar dat bord staat altijd op het aanrecht in plaats van in die afwasmachine. Of de afwasmachine is klaar met draaien, maar ze snappen nog steeds na 20 jaar niet dat die leeggehaald moet worden. Herkenbaar? Gek word je ervan. Ja, ik. Of dan kom ik thuis van een dag werken en dan denken zij dat jij dan wel weer hun drinken in gaat schenken. Alsof ze niet snappen dat ik gewoon dan even wil zitten en dat iemand voor mij de koffie maakt. Nee, dat snappen ze dus niet. Misschien heb ik iets niet goed gedaan in de opvoeding, dat kan ook natuurlijk. Hè? Maar volgens mij ben ik zo'n repeat verhaal. Maar goed, het komt er niet echt naar binnen. Nou ja, in ieder geval, toen ze klein waren, vond ik het heel lastig om God te zoeken. En ik had hem wel echt nodig. Ik ben echt geen aardig mens als ik geen tijd met hem heb. Ik heb dat nodig om God mijn onzekerheden te vertellen en in zijn woord te zoeken en te weten wie hij is, hoe hij over mij denkt. Dat hij gedachten van hoop heeft, ook over mijn opvoeding. En dus ik heb met een vriendin afgesproken toen dat we allebei dezelfde tijd op zouden staan om Bijbel te lezen en te bidden. En dat is mijn redding geweest. Dat is echt mijn redding geweest. Elke ochtend 6:15 gingen we allebei in ons eigen huis, hè, niet samen, Bijbel lezen en bidden. En dat doe ik vandaag nog steeds. Ik vind het een vreselijk offer, maar het geeft me zoveel terug, want God spreekt door zijn woord. En zo leer ik hem kennen en zo weet ik dat hij betrouwbaar is. En weet ik, nog niet helemaal, vanmorgen in de auto zei ik nog, Heer God, ik begrijp nog zo weinig van u. U bent zo groot en ik ben zo'n klein mensje met zulke kleine hersenen. Maar ik leer hem elke dag ietsje beter kennen en ietsje beter vertrouwen. En van daaruit leef ik. Van daaruit wandel ik. Op dit moment, bijvoorbeeld, wij hebben een groot huis van 5 verdiepingen, zal ik er even bij vertellen. Daar zijn we ontzettend mee gezegend. Vroeger woonden wij op de 2 bovenste verdiepingen en de 3 onderste verdiepingen hadden wij altijd gasten. Dus ik denk dat ik slaapplekken had voor 12 mensen. In het Koerdisch betekent dat voor minimaal 20. Dat is ietsje anders. En dan hadden we een gebedskamer. Dus een plek waar je kon bidden, maar ook waar we les gaven en zo. En een woonkamer met elkaar. En, maar de bediening groeide zo hard dat we meer ruimte nodig hadden. En heel bijzonder, we kregen toen een kerk. Waar we ook nog eens slaapplekken hebben. Dus dat is 3 straten verderop. Dus als ik praat over mijn werk is de kerk. Dus daar ben ik dan. Maar ondertussen, we dachten dus het wordt ietsje rustiger, werden onze kinderen ouder. Aline is bij mij thuis geweest. En ik denk dat Aline nog weet dat mijn ouders altijd hun deur open hadden. En het ging er niet over hoeveel er kwamen eten, maar hoe, ja, gewoon of er toch wel genoeg was, want het kon altijd. En ik dacht, ik moet het voorbeeld van mijn moeder volgen. Dus dat heb ik voor jaren met de Koerden gedaan. Maar nu werden mijn kinderen ouder en ik dacht, nou, die Koerden, dan is dat ietsje rustiger. En toen namen zij hun vrienden mee. Iets waar ik jaren voor had gebeden, hè. Dat ze vrienden mee naar huis zouden nemen die de Heer Jezus wilden leren kennen. Nou, je moet niet altijd zomaar iets bidden, want het gebeurt. Dus ik zal je vertellen, bij ons op zondag zit het huis tot de nok toe vol. Want hun vrienden nemen ook hun vrienden mee. En hun vrienden nemen hun broertjes en zusjes mee. Dus die komen allemaal mee. Want dat is het huis waar je mag komen. Ja, dus, maar ik heb ze gelukkig wel laten leren koken. Want dan doen ze ook nog eens wat. Het opruimen snappen ze dan nog niet helemaal. Maar dat is de volgende fase natuurlijk. We hebben nu, naast die jongeren, een voorganger te logeren. Hij is eigenlijk een beetje oververmoeid. Hij komt ook uit Irak. En er is iets wat over mijn grenzen heen gaat. Namelijk dat je op mijn bank slaapt. Die bank is namelijk om 5:45 ochtends voor mij. Ja, de rest van de dag heb ik daar kinderen. Maar 's ochtends is die voor mij. Raad het eens als ik naar beneden kom. Ligt hij op die bank te slapen? Toen zei God tegen mij, Wesselien, gastvrijheid is een gave en het meeste voor de huisgenoten van het geloof. Dus ik heb hem maar op die bank gelaten. Vanmorgen was hij daar niet. Dus dat is alweer een stap vooruit. Hij snapte dat er ook een bed was. Wij hebben de hoop van Jezus in ons. Dat is wat ik hiermee wil vertellen. En als we die gaan verspreiden, gaat het ons wat kosten. Maar het gaat ons ook zoveel geven. Het gaat mij een hoopvolle toekomst geven. Maar ook al die mensen die ik tegenkom en die ik vertel over wie hij is. En weet je, mensen hebben echt honger. Er is een ouder echtpaar bij ons in de Koerdische kerk. Op zondag hebben wij om 3 uur dienst. Officieel om 3:30. Maar we zeggen om 3 uur. Want dan hopen we dat ze er om 3:30 zijn. Snappen jullie? Dat gaat ietsje anders als hier. Maar zo gaat dat bij ons. Wij hebben een ouder echtpaar. En ik weet niet hoe oud ze zijn. Want in het Koerdisch is het ouder ietsje anders. Dus als je 65 bent en je hebt een leven achter de rug van vluchten en van oorlog, dan ben je gewoon in onze leeftijd 95, zeg maar. Of 80, of iets meer die kant op, snap je? Dus dit echtpaar is denk ik nog maar 65, maar ze lijken veel ouder. En zij zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus en ze zijn het voorbeeld van onze kerk. Echt, zij komen elke week uit Almere met openbaar vervoer om in de kerkdienst te zijn. En die vrouw kan niet lezen en schrijven. De man wel, dus die leest wel eens voor uit de Bijbel voor haar, maar ik denk dat hij ook niet zo heel goed kan lezen en schrijven. Maar zij krijgt dromen van de Heer Jezus. Het is toch fantastisch dat God zich op de manier bekend maakt die nodig is voor die persoon. En toen kwamen ze een keer niet naar de kerk. Toen zegt ze, de Heer Jezus kwam in mijn droom. En die zei, Touba, zo heet ze. Ik wil je graag ontmoeten. Waar was je? En sindsdien komen ze elke week. En nu hadden ze bezoek uit Canada. Koerden zitten overal, hè? Dus dat is ook heel makkelijk. Ik ben met een Koerdische man getrouwd. Dus naar welk land ik ook ga, er is altijd een Koer te vinden. Dat is heel handig, want dan heb je altijd een gratis logeerplek. Nou, maar haar familie kwam uit Canada, een neef, en een neef uit Ierland. Vraag me niet waarom ze tegelijk kwamen, dat weet ik allemaal niet. En Majid en Touba moeten om 3:00 op zondag in de kerkdienst zijn. Om precies te zijn, meestal zijn zij er al om 10:00 ochtends. Want dan zijn ze tenminste de hele dag in de kerk. Vind je dat niet schattig? Dan is er niemand. Dan zitten ze daar op een stoel en ze zetten even koffie, maar het is hun kerk. En dan is er eigenlijk een Chinese dienst. Die Chinezen die vinden het prima, gelukkig. Maar Majid en Touba die zitten daar alsof het is hun kerk. En vanaf 10:00 ochtends mogen zij in de kerk zijn. Dus neef Lief wilde op bezoek komen. Maar ze zei, zondag is onze kerkdag. Die man komt helemaal uit Canada, maar hij moet naar de kerk. Want ze ontvangen hem niet thuis, maar in de kerk. En ik kwam binnen in de kerk en Majid, de meneer, zat achterin, tussen zijn neven in. En hij zat te glimmen. Ik dacht, wat is er aan de hand? Hoop, dat is er aan de hand. Een hoopvolle toekomst. Dat wilde hij zijn neven laten zien. Een poosje geleden vertelde Touba mij hun verhaal. Zij komen uit de bergen van Iran. Zijn Koerden. Zij worden door de Iraanse regering vervolgd. Omdat hun familie bekend staat als Peshmerga's. Dus dat is vrijheidsstrijders. De Koerden mogen hen niet. Want ze hebben een ander geloof. Ze zijn geen moslims, maar KKI. Dat zegt jullie helemaal niks. Maar dat is weer een ander geloof. Dus daarvoor moesten ze ook van de Koerden vluchten. Toen vluchten ze naar een ander gebied. Maar daar spreken ze de taal ietsje anders. Dus ook daar werden ze niet geaccepteerd. Uiteindelijk zijn ze naar Nederland gevlucht. Een paar weken geleden waren ze in onze kerk en er was een Iraanse vrouw. En ze begrepen haar niet goed. Ze dachten dat die mevrouw zei dat ze weg moest uit de kerk. Dus Touba was helemaal van streek. Waarom? Omdat ze altijd heeft gehoord, je mag hier niet komen. En de kerk was de enige plek waarvan ze wist, ik ben ook welkom hier. Dus ze wilde nooit meer komen. En dat was het moment dat Jezus die droom aan haar gaf. Waarom zit je niet in de kerk? Ik wil je ontmoeten. Dat is waarom deze mensen zo'n eind reizen, terwijl ze ziek zijn. En terwijl hun familie ergens vandaan komt. Maar omdat er hoop in Jezus is en acceptatie in Jezus is. En dat mogen we vertellen. Wij hebben echt een fantastische God, dames. En we moeten niet vergeten dat te vertellen. Aan wie het wil horen. Er zijn heel veel mensen die het niet willen horen, dus daar kan je ook beter niet al te veel tijd in stoppen. Maar er zijn ook heel veel mensen met honger die het wel willen horen. In Nederland, Middelharn is misschien is nog redelijk kerkelijk. Ik woon in Rotterdam. Maar ook Nederlanders hebben geen flauw idee waar wij in geloven. Kennen jullie de vrouw met het boek? Kennen jullie dat? Het is mijn lievelingsboek, was dat als tiener. Ik weet niet of jij dat nog weet, Aline, maar ik was helemaal weg van. Dat is een vrouw die gaat onder Chinees het evangelie vertellen. Maar wat vond ik nou zo geweldig aan haar? Zij kreeg altijd op de kop, want ze praatte zoveel. En toen wilde ze zendelingen worden, maar er was geen één taak die ze goed kon voor haar gevoel, snap je? Maar ze kon wel praten. Ze zei, dan ga ik dat doen. Ik ga praten voor Jezus. En dat heeft ze ook gedaan. Vooral voor kinderen heeft ze enorm veel het evangelie verteld. En dat is denk ik, wij weten wie we hebben. Wij hebben Jezus. Hij geeft ons hoop. Maar we hebben allemaal een andere gave om dat te brengen in de wereld. Ik mag dat aan de Koerden doen, gelukkig ook aan jongeren die bij mij thuiskomen. Maar we hebben allemaal mensen waar we dat aan kunnen vertellen. Deze hoop vertellen, zodat wij ook zelf meer hoop krijgen. Stel je eens voor, mijn hoopvolle toekomst is dat ik in de hemel kom en daar ook al die mensen zie die hier ooit moslim waren, maar de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat ik die jongeren zie die bij mij thuis komen en mijn jongens, ik weet niet waar ze ze vandaan halen, maar er is één meisje die vanuit de pleegzorg bij ons komt. Het is een ander meisje die sinds dat ze tot geloof is gekomen in de Heer Jezus, alleen maar haar vader heeft haar gewoon bedreigd in Nederland. Haar oom is langsgekomen. Zij is geen ex-moslim. Zij is ex-niks eigenlijk. Om haar te vermoorden omdat ze Jezus volgt. Moet je nagaan. In Nederland. Maar ze hebben allemaal honger. En mijn hoopvolle toekomst is dat ik in de hemel kom met al die mensen. Dat ik ze daar allemaal voor Jezus zal zien buigen. Samen met mij. Die tekst uit Jeremia is heel vaak tegen mij gezegd. En weet je, toen dacht ik altijd dat het beter zou worden hier op aarde. Dat was voor mij de tekst. Ik heb gedachten van hoop en vrede over je. En die tekst geven we heel vaak aan mensen in periodes dat het moeilijk is voor mensen, toch? En ik dacht altijd, die dag komt. Die is dichtbij. Of als dit probleem maar voorbij is, dan wordt dat. Want God heeft dat aan mij beloofd. Hij belooft het ook aan mij. Maar wie zegt dat dat in ons leven al is? Wie zegt dat? Dat zijn we hier gewend in Nederland. Als mijn man naar Irak gaat, dan praten er mensen met mij, goede christenen. Die zeggen, Wesselien, ik weet niet of dat van God is dat hij naar Irak gaat. Het is te gevaarlijk. Hij heeft kinderen en zijn vrouw hier. Het is te gevaarlijk. Hoezo? Ja, het is te gevaarlijk. Maar we zijn geroepen. Hij is geen goede vader voor zijn kinderen, zeggen ze dan. Hij is geen goede vader voor zijn kinderen. En al die mensen buiten dan. Hij moet ook een goede vader voor zijn kinderen zijn, dat is hij gelukkig ook. Hij is 5 weken weg. En daarna denk ik dat hij meer als jullie mannen thuis op de bank zit. We hebben hier ook een bediening, maar elke middag als hij in Nederland is, is hij van 3:30 tot 's avonds thuis. Nou, vertel maar welke man dat is. Om met zijn kinderen een spelletje te doen en te praten. En gelukkig tegenwoordig kunnen we ook bellen natuurlijk als hij weg is. Maar daar gaat het niet om. Wat mag het ons kosten om de Heer Jezus te volgen? En kijk, er zijn mensen die tegen mij opkijken. Die zeggen, Wesselien, jij doet geestelijk werk. Je bent heel geestelijk en je kan offeren en zo. Nee, ik moet elke keer opnieuw offeren hoor. Elke keer opnieuw moet ik de keus maken. In hele kleine en heel grote dingen. Net als dat mijn bank 's nachts dus in bezit wordt genomen soms. En ik dat echt niet uit kan staan. Of dat ik een uurtje vrij voor mezelf had gepland. En dat er dan opeens iemand die superzielig is op de stoep staat. Ja, dan moet ik ook offeren. En ook zeggen, oké, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Wilt u mij gebruiken om uw hoop te vertellen? Ik zat net in de auto en ik kreeg een telefoontje van een meisje. En ik heb niet opgenomen, want het kwam er niet uit. Want ze praat heel lang. En ik weet al wat ze gaat vragen, want ze wil vanavond bij mij eten. En ik heb vanavond ook nog iets anders. Dus dan moet ik er even over nadenken. Ik denk, ja, Wesselien, je irriteert je aan haar. Je vindt haar lastig. En verder dan precies. Ze heeft niemand. Dus als jij nu nee zegt, dan zit zij alleen en heb je de mogelijkheid om de hoop van Jezus te delen met iemand, heb je voorbij laten gaan. Wat kost het je nou om naast die vervelende kinderen van jezelf aan tafel ook haar nog te hebben? Niks toch? En mijn kinderen zijn schattig, hè? Soms. En dat is hoe we moeten kijken. Jongens, het kost ons wat om de Heer Jezus te volgen. Het kost ons wat. Elke dag opnieuw. Kost het ons wat. Als het ons niks kost, doen we het niet goed. En ik heb ook periodes dat het me niks kost. En God geeft ons soms gewoon ook rust. En wij gaan in de vakanties ook op vakantie. Dat hebben we nodig. We hebben tijd nodig met ons gezin. Wij hebben nog een jongen van 10. Hij wordt deze week 11. Ik heb 3 grote kinderen en hem nog. En hij geniet er zo ontzettend van om met ons gezin te zijn. Dus dat doen we, daar nemen we de tijd voor. We zijn van de zomer wezen kamperen. Heerlijk. Al die beestjes in je tent. Dat. Nee, we vinden het echt hartstikke leuk. En het positieve is, er zijn ook geen Koerden op campings. Hè? Dus mijn man kan niet aan het werk en ik ook niet. Dus we zijn echt helemaal met ons gezin. Noemen we gewoon ons ding. Nou, vinden we fantastisch. Dus dat doen we ook. Maar ik bid ook tot God, als het een rustige periode is geweest. Heer, ik ben er klaar voor. Wat kan ik voor u doen? Wat mag het mij kosten vandaag? Om de hoop van Jezus te brengen. Gaan we nog even een keer terug naar 1 Petrus 3. En dan vanaf vers 17. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geest in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachten. Wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid enzovoort. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder mopperen. Laat ieder de ander dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen. Vers 11 in een andere vertaling staat, en dat komt dan bij mij ietsje dichterbij. Omdat dienen soms een woord is dat we geestelijk maken. Maar er staat helpen. En er zijn een miljoen manieren dat we kunnen helpen. En dat te doen zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Dat is mijn boodschap van morgen aan jullie. Er is een hoopvolle toekomst voor ons. Voor jou, voor mij. Door het lijden en sterven en de opstanding van Jezus. maar niet zonder zijn lijden en sterven, niet zonder zijn opstanding. In hem is er een hoopvolle toekomst. Wij weten het al. Maar wij moeten het ook aan anderen vertellen. En vanmiddag gaan jullie ook een gebedswandeling, denk ik, doen. Klopt dat? Ja, toch? Ja, hè? En ik weet niet of die vraag erop staat, maar denk er gewoon voor jezelf ook eens over na. Van wie in mijn omgeving kan ik die hoopvolle toekomst brengen? En op welke manier? Misschien kan je wel heel goed bakken. Of ben je supergoed met bloemen? Ben ik allebei niet zo? Nou, ik kan ook wel lekkere dingen bakken, maar ik maak er niet zoveel tijd voor. Of misschien kan je heel lekkere koffie inschenken. En doe dat dan met een woord van hoop. Vergeet niet om ook het woord van hoop te brengen. Want de hoop van onze Heer Jezus is nodig in deze wereld. Nog een klein voorbeeld daarover. Mijn jongste zoon zit op voetbal. En ik weet niet wie ooit heeft bedacht dat evangelisten een aparte baan hebben. Maar ik ben overtuigd dat je eigenlijk vrijwilliger bij de voetbal moet worden. Dat is de beste manier om het evangelie te vertellen, want je komt werkelijk iedereen tegen. Maar hij zit in een voetbalclubje met allemaal moslimjongens. En dus als het Ramadan is, dan gaat het daar natuurlijk ook over. Maar momenteel gaat het over de hoge energierekening. Dat snappen jullie wel. Ik weet niet hoe dat hier in de omgeving is, maar daar gaat het alleen maar over. En het fantastische is nou dat ik wel kou kan lijden bijvoorbeeld. Maar ik heb ook een hoopvolle toekomst. Mijn leven is niet alleen maar hier. Hoewel ik zeker mijn zorgen heb. In welke wereld worden mijn kinderen groot? Het is echt een hele grote zorg voor mij. Niet alleen op het gebied van energie of dat soort dingen. Maar de manier van denken die er nu is. De manier van denken die de christelijke wereld insluipt. Dat ze niet eens een jongen of een meisje meer mogen zijn over een aantal jaren. Dat beangstigt mij enorm. Maar we hebben een hoopvolle toekomst. Wat er ook gaat gebeuren. Hoe ver de kerk ook verboden gaat worden of hoe moeilijk het ook zal worden om christen te zijn. Net als dat het in Irak of Iran is. We hebben een hoopvolle toekomst in Jezus Christus en die blijft. En dat is ook wat we vertellen. Ik heb nog tijd om jullie vragen te beantwoorden. Dus vraag maar raak. Ander geloof. Ja.
Maar dat analfabetisme, dat is best wel een groot probleem.
Ja.
Ik ze proberen, dus ze zijn ook wat ouder, maar ze hebben ook kinderen, dus die kinderen, dat gaat prima.
Ja.
Maar die ouders, dat is echt, zo in het Nederlands is het al moeilijk om een gesprek met ze aan te knopen. Dus je probeert dan toch te zoeken naar een opening waar je dan toch inderdaad die hoop van kwijt kan. Maar ik vind het zo ontzettend moeilijk.
Ja, je moet niet vergeten dat je de hoop sowieso al meeneemt, hè? Christus leeft in ons. Zijn hoop leeft in ons. En waar taalbarrières zijn, is het des te meer je daden. Wat wel ook helpt is audiomaterialen natuurlijk, die je kan geven aan ze. Deze mensen kunnen ook Arabisch, als het goed is. In het Koerdisch is er niet zo heel veel nog te vinden. Maar wij produceren zelf bijvoorbeeld, we hebben 35 filmpjes van het Oude Testament opgenomen. Waar het ingesproken wordt, maar ook beelden te zien zijn. Maar in het Arabisch, wat waarschijnlijk dichter bij hun hart komt qua taal, is er heel veel te vinden. Dus dat zou je eens even moeten checken en dat aan hun geven. Want waarschijnlijk hebben ze geen werk, of wel?
Ja. Maar de vrouw, hoe oud ze inderdaad
zijn,
heel herkenbaar. Maar,
ja. Dus dan hebben ze tijd, bedoel ik te zeggen. Ja. En dan luisteren naar iets helpt echt enorm. Ik heb wel een heel mooi voorbeeld hiervan. Wij hadden ook een Yezidi vrouw. Yezidi is een ander geloof dan de islam. Het is echt 100% anders. Ook 100% anders als het christelijk geloof, hoor. Want ze zullen vaak een link leggen, maar die is er echt niet. Het is echt een ander geloof. En, maar om als Yezidi christen te worden is net zo gevaarlijk als wanneer je als moslim christen wordt. Maar het is heel bijzonder, want de grootste kerk onder de Koerden is van Yezidi-achtergrond in Armenië. Maar wij hadden een Yezidi-vrouw hier in Nederland. Zij kon niet lezen en schrijven ook. En ze leerde op school Nederlands, maar haar hart, zij kon, ja, dan kan je een Nederlandse Bijbel geven, maar die begrijpt ze helemaal niet. En we hebben voor haar gebeden. En zij kan echt niet lezen en schrijven, maar de Bijbel kon zij dus lezen. In het Arabisch. Het is bijzonder, hè? Het is echt een wonder. Zij was een christen. Ze heeft ook heel veel vervolging gehad. Maar ja, die wonderen doet God ook. Als het nodig is. Ze had 7 kinderen op te voeden voor Jezus en net deze. Want haar man is teruggevallen eigenlijk. Ja. Ja, ja. Dat is Arabisch. Ik ken hem ook. Ja. Ja. Wij werken met Koerden, dus ik ben niet helemaal thuis in de Arabische wereld. Maar ja, heel goed. Want kijk, als in de eigen taal het evangelie wordt verteld, dan komt er natuurlijk veel meer binnen. Soms willen ze dat dus ook juist niet horen, hè, omdat het hun beangstigt. Dus ook bijvoorbeeld Koerden zeggen altijd, Koerdische christenen bestaan niet. Ze hebben altijd geleerd dat die er niet zijn. Dus dan ben je van een ander volk. Dus zeker niet in onze taal. Dat kan niet. Dus het is altijd voor mensen heel raar om een Koerdische kerk tegen te komen. En alleen daarom komen sommigen al. Dat het bestaat. Ja. Ja, iemand anders?
Komen ze dan ook echt overal vandaan? Naar de kerk? Ja. Uit Nederland?
Ja. Ja. We zijn de enige Koerdische kerk in Nederland. Dus we hebben mensen overal vandaan. Het is ook, je moet het ietsje anders voorstellen als, kijk, wij hebben alles geleerd van jongs af aan, hè? Ik heb geleerd 2 keer per zondag naar een kerk te gaan, of soms zelfs 3 keer, als ik heel geestelijk was. Maar dat kennen zij helemaal niet, dus dat betekent ook dat mensen, nou, als er bezoek komt, dan kom je niet, bijvoorbeeld. Wij hebben mensen die 1 keer per jaar naar onze kerk komen en die overal vertellen, we zijn leden van de Koerdische kerk. Dus dat is heel breed begrip. En ja, ze komen dus echt van heel Nederland. We hebben wel de kern, is echt dichtbij, want die komen ook door de week. Ja. En kijk, omdat men Koerden echt van een andere achtergrond komen qua geloof, zeg ik wel eens, het is net alsof je komt tot geloof, maar de poten worden van onder je stoel weggezaagd. Het is zo anders en je moet zo van nul leren om, wat is het nou om christen te zijn? En dat zit werkelijk in alles. Het zit in vooroordelen, het zit in hoe gedraag je je, het zit in alles. En daarbij is er dan ook nog eens een cultuurverschil, omdat je in Nederland bent. Dus dat is best heel ingewikkeld. En wij proberen daarom ook veel tijd buiten de diensten met mensen te hebben. Vroeger dus doordat ze bij ons thuis woonden. En dan echt door samen te leven, mensen te leren van, hoe ga je met je kinderen om als christen? Bijvoorbeeld, hè? En allemaal dat soort dingen. Nu doen we dat meer in conferenties en we hebben dus nog wel logees in de kerk. Maar dat is wel ietsje minder geworden. Ja.
Zijn er ook veel mensen die mee?
Ja, heel veel. Ja, wij doen onze bediening is in Nederland. Misschien 20% van onze bediening is in Nederland. En voor de rest is er heel veel online. Dus we zijn, ik denk 8 jaar geleden of zo, begonnen op Facebook. En er zijn zo'n 170.000 mensen die dat volgen. Dus het gaat zelfs zover dat wij hier een doopdienst hebben en die wordt tegelijkertijd in Iran gehouden. Of een avondmaalsdienst, die wordt tegelijkertijd daar gehouden. Omdat er geen voorgangers zijn. En dat doen ze mee met ons. Dus zo enorm is dat. En daarnaast hebben we dus mensen die via Facebook tot geloof komen. We hebben een heel netwerk. Dus mensen komen of in een internetkerk. Dus dat bijvoorbeeld moet je voorstellen, zo'n groep op WhatsApp heb je dan. Alleen dan via andere kanalen. En daarin delen ze dan met elkaar het evangelie. Of wij delen filmpjes. Stellen vragen. En daar is dus een hele discussie over onderwerpen. Gebedsverzoeken enzovoort. Of mensen komen in huiskerken terecht. Als dat mogelijk is natuurlijk. Want dat is vaak zo gevaarlijk dat... Ja, dat het best wel ingewikkeld is voordat je weet of je iemand kan vertrouwen om bij een kerk te brengen.
En wat voor taal is het dan? Is het dan in Soedan?
Wij doen alle Koerdische dialecten. Dit is even insight informatie, maar Koerden wonen in zoveel verschillende landen natuurlijk. Dus ze hebben ook allemaal een eigen dialect. En dat is niet zoals Zeeuws en Rotterdams verschil. Soms wel, zo klein. Maar soms ook groter, omdat Koerden uit Turkije Turkse woorden erin hebben en Koerden uit Irak Arabische woorden erin hebben. Maar als Koerden willen, kunnen ze in principe elkaars dialect verstaan. Het kost gewoon wat tijd. En Faredo, mijn man, spreekt een dialect wat heel makkelijk te volgen is voor men. Hij spreekt Sorani, maar hij kan ook de andere dialecten daarin toevoegen. Dus we hebben alles. Dat is zoiets als een babel, krijg je dan. Dus dat is ja. Nee, de Koerdische kerk is zo'n 30 jaar oud. Dus toen wij begonnen waren er al wat christenen. Maar dat is dus heel jong. En er zijn ook de terugval is best enorm. En dat heeft te maken met... Sowieso is het heel moeilijk om los te breken van het islamitische geloof. En met terugval is het niet zo dat ze weer moslim worden, maar ook vaak gewoon niet zoveel meer ermee doen. En dat komt ook heel vaak omdat ze hun familie toch te erg missen. Dus het is heel moeilijk. Het is echt moeilijk om standvastig te zijn in hun geloof. Er zijn zeker veel voorbeelden van, maar dat betekent ook heel veel vervolging. En op dit moment is ons... Toen wij begonnen was het alleen maar Faredun die onderwijs gaf. Maar nu inmiddels, ja, we hebben dus meer dan 100 huiskerken die we begeleiden. Die hebben allemaal leiders, maar sommige daarvan zijn zelf nog maar kort tot geloof gekomen. Dus wat wij doen is, we hebben bijvoorbeeld micro-SD-chips. Dus dat is net zoiets als een USB-stick, maar dan veel kleiner voor in je telefoon. Die verspreiden wij echt bij duizenden met lessen erop. De Bijbel staat erop. Liederen staan erop. En die luisteren ze soms gewoon in een huiskerk. Omdat er geen onderwijs anders is. Maar vaak doet de leider van zo'n huiskerk luistert het eerst. Dan luisteren ze het met elkaar. Dan bespreken ze de vragen waar hij geen antwoord op weet. Komt hij mee terug in de internetkerk. Dus dat is zeg maar hoe het een beetje loopt. En Faredun is dus ongeveer 3 keer per jaar 5 weken in het gebied om voorgangers op te leiden. Dus dat is op dit moment onze grootste taak om de voorgangers op te leiden. Maar dan moet je ook bedenken dat in sommige dialecten niet eens het Oude Testament verkrijgbaar is. Dus we zijn echt nog aan handen gebonden qua materialen ook. Dus het is echt een nieuwe kerk. En het is heel mooi, want nu langzaam zie je gewoon groei. Kijk in Iran, ik weet niet hoe ver jullie dat van Iraniërs hebben gehoord, maar er komen zoveel mensen tot geloof. Het is echt heel bijzonder. En dat begint nu onder de Koerden in Iran ook zo. Wij horen wekelijks van gezinnen die tot geloof komen. En wij doen er heel veel in bijbelverspreiding, dat soort dingen. Maar dat is allemaal ook... Heel gevaarlijk werk en ook heel duur werk. Dus ik heb folders meegenomen. Die kunnen jullie straks ontvangen om ons te steunen in gebed. Financiën zijn altijd nodig. Om een voorbeeld te noemen, voor ons om een bijbel te drukken kost ongeveer €6. Maar die bijbel in een gevaarlijk gebied te brengen kost ook €6. En dus dat betekent dat je €12 voor een bijbel nodig hebt in een gebied waar mensen snakken naar het evangelie. Waar duizenden zijn die nooit het evangelie hebben gelezen of hebben gehoord. En dat geldt ook met die SD-kaartjes die we dus verspreiden. Er zijn mensen die zeggen tegen ons, waarom doe je geen internet? Nou, de afgelopen periode was een heel goed bewijs van waarom wij geen internet doen. Want Iran werd dus afgesloten van internet. En dan ben je klaar. Dan heb je niks meer te verspreiden. En dus dat is hoe wij dat dan doen. Ja. 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 We zijn partner met Open Doors, SDOK, Voice of Martyrs. Alleen het verschil is dat wij werken echt Koerdisch. Dus wij hebben alleen maar Koerdische mensen die dienen. Dus kijk, we hebben een aantal Nederlanders in het team, zoals ik. Wij zijn ondersteunend. Dus ik doe bijvoorbeeld fondswerving op kantoor. Ik doe wel iets in pastoraat, omdat dat mijn vak is. En er nog geen Koerdische vrouw is die dat kan doen. Maar alles wat we over kunnen dragen aan Koerden, doen bij ons Koerden. Want dat is echt de kracht. Ook al ben ik 20 jaar getrouwd met een Koerd, ik kan niet op zijn manier het evangelie vertellen. Ik kan niet op zijn manier begrijpen waar zij mee bezig zijn. Dus ja. Nog meer vragen? Ja, Irak is officieel vanuit de regering vrij. Noord-Irak heb ik het over. Sorry, even het verschil. Wij werken dus in Koerdistan, dat is het noordelijke gedeelte van Irak. En daar is de regering oké met christenen. Maar Koerden komen eigenlijk uit stammen, families, en dat is heel streng. Dus in Iran krijg je van de regering vervolging. In Irak van de families. Maar dat gaat dus zover dat je bijvoorbeeld wordt beschuldigd door je buren of je familie van drugsbezit. En dan pakt de regering je op. Met alle gevolgen van dien. En dat is dan simpelweg om je geloof. Dus dat gebeurt heel veel met kerkleiders daar. Ja. Ja, hè? Ja. Dat is mijn gave, praten, dus dat doe ik dan maar voor Jezus.
Nou, heel hartelijk bedankt. Je hebt we zijn allemaal diep onder de indruk van wat je aan het doen bent en dat je dat je dienst in de dienst van Jezus. Dan denk ik, ja. Hoe maak ik dat? Hoe doe ik dat? Hè? Dat wel van huis uit opgegroeid natuurlijk helemaal, maar dan denk ik, ja, we kunnen een hoop van elkaar leren.
Ik ook van jullie, hè?
Nou, ik bedoel, ja, maar wat je ook zei van, je hoeft niet allemaal heel groot, want dat is ter bemoediging van dat je het niet meer kan. Maar ja, maar als je het wel kunt, je loopt op de markt en je denkt, oh ja, maar hou toch maar even mijn mond op. Hè, en dan,
maar dat heb ik ook. Dat heb ik ook nog vaak. En dat zal ik nog even voor de microfoon zeggen, want anders mensen.
Ik denk dat dat heel belangrijk is, want ik merk wel eens dat mensen stil worden van wat ik vertel, omdat ik een bepaald werk heb. Maar ik ben net als jullie. Ik bid elke dag. Heere God, wie wilt u vandaag op mijn weg brengen? Met wie mag ik uw liefde delen? En soms zijn het mensen waar ik het niet mee wil. Soms, gelukkig wel.
In ieder geval heel hartelijk bedankt. En we zullen thuis over nadenken. Dat kan ik me niet anders voorstellen dat u op dit diepe indruk op ons allemaal gemaakt heeft. Heel hartelijk bedankt.
Fijn. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.
Dan gaan we nu eten. We gaan nog zingen, ja. Oké, ja. Ja, geef ze maar graag, ja. We gaan zingen het lied Wees stil. Wees stil voor het aangezicht van God. Ik neem aan dat we het allemaal kennen. Kunnen zingen. Niet kennen, maar kunnen zingen.
Still. Als het goed is, heeft de koster en alle helpers heerlijk een lunch voor ons klaargezet. Dus ik wil graag nu met jullie bidden en zegen vragen voor het eten en danken voor deze morgen tot nu toe. Heere God, trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u mogen komen. Heer, we loven en prijzen uw grote naam dat we hier bij elkaar mochten zijn. Heer, en dat we mogen luisteren naar de verhalen van mensen die heel dicht bij ons leven, maar toch ver van ons afstaan. Heer, dank u wel dat we dan van elkaar ook mogen leren. Heer, het is het heerlijk om zo met vrouwen zo bij elkaar te zijn en dingen te mogen delen. Heren, we danken u in het bijzonder voor uw woord, dat we ook mochten openen en dat we daaruit mogen leren. En dan natuurlijk vooral dat we mogen weten dat u uw zoon hebt gegeven. En dat we door uw zoon ook die hoop aan anderen mogen doorgeven. Heren, zo hebben wij een toekomst en zo kunnen ook anderen een toekomst hebben. Heren, wilt u openingen geven daarvoor? Heren, wilt u het eten wat we ontvangen, wilt u dat zegenen, zodat we daar weer krachten van mogen ontvangen? Heren, dat we fijne gesprekken met elkaar mogen hebben. En Heren, wilt u in ons midden zijn? Heren, neem alle verkeerde dingen die we ook nu weer gezegd, gedacht of gedaan hebben, wilt u die nog van ons wegnemen? En Heren, we vragen dat alleen om het offer van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Eet smakelijk. Ik neem aan dat het langslopen is en dan gewoon even zelfbediening. Twee bolletjes, prima. Dat wijst zichzelf, denk ik wel. Ja. Toch? Eet smakelijk.
Staat hij nog aan? Ja, sorry. Iedereen mag gewoon blijven zitten hoor, want we komen langs. Jullie hoeven niet allemaal naar de hal.